Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Ik wens u alvast een rijke zegende Sabbat en ik hoop dat u de tijd heeft en een open hart en geest heeft om op te letten wat we deze ochtend gaan leren. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger van deze gemeente in oprichting. We zijn dit jaar bezig met het jaarthema Gods Plan en we ronden vandaag het thema Zeven Engelen met Zeven Bazuinen, deel 10, ronden we vandaag af. De afgelopen twee studies hebben we geleerd dat er een wereldheerser komt die na 3,5 jaar zijn ware duivelse gezicht laat zien en zijn bedoelingen openbaart en vervolgens een enorme christenvervolging op gang zet. Omdat de christenen weigeren hem te aanbidden en als God te erkennen. Die periode van vervolging duurt ook 3,5 jaar, waarna Jezus een einde maakt aan de chaos en de goddeloosheid op de aarde. Vervolgens hebben we geleerd dat God in die periode twee getuigen stuurt en dat zij de macht van Mozes en Elia hebben om het te laten ophouden met regenen, het water in bloed te veranderen, en de mensen te straffen met allerlei plagen, zo lang en zo vaak als zij dat willen. Wie deze twee gezalfden, of letterlijk uit het Hebreeuws vertaald zonen van de olie zijn, is niet bekend. Maar gezien de Bijbelverzen die we erbij gezocht hebben, zijn de eigenschappen van deze getuigen koningschap en priesterschap, oftewel regeren en dienen, oftewel Gods macht aan uitvoer brengen, om mensen de kans te geven zich te bekeren en het dienen door onszelf in te zetten om Gods woord bekend te maken en te laten bevestigen door Gods Heilige Geest. De getuigen, de kinderen van God, staan in de tijd van hun getuigenis onder volledige bescherming van God, zodat niemand hen schade kan toebrengen en als mensen het proberen te doen, worden zij op dezelfde wijze als zij proberen gedood. De grote stad die vergeleken wordt met het Romeinse Rome is Jeruzalem, want Jezus Christus, onze Heere, is gekruisigd in Jeruzalem. De wereldleider die zichzelf uitroept tot God zal dus plaatsnemen op de plaats waar de heilige tempel van God stond en van daaruit zijn macht over de aarde uitoefenen. Van daaruit ook de opdracht geven om Gods universele volk op aarde op te sporen en te vernietigen. Gods getuigen worden gedood en de mensen vieren feest daarover, omdat zij bevrijd zijn geworden van de plagen waarmee zij de mensen, dus de getuigen, de mensen op de aarde hadden geslagen. Maar, helaas voor deze mensen, die goddeloze mensen, ze worden verschrikt en kunnen vervolgens niet anders dan God eren, en God dus de eer geven als ze zien dat God zijn volk tot leven roept en tegen hen zegt, kom hier omhoog. En dat Gods universele volk dan opstaat uit de dood van alle tijden en omhoog naar God gaat in de hemel. Wauw, wat een prachtig gezicht moet dat zijn. Wat een ervaring. We hebben 2 Thessalonicenzen 2, de eerste 12 verzen gelezen toen. En ik lees u nu vers 8 tot 12 nog eens een keer voor. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig te werken van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Broeders en zusters en geliefde luisteraar, de wetteloze is geopenbaard geworden en voordat Jezus komt, roept hij zijn gemeente, zijn bruid, bij zich om omhoog te komen. Vanaf dat moment is de aarde zonder liefde van God achtergebleven, want zijn kinderen zijn er niet meer, alleen nog wetteloze, opstandige mensen die kiezen voor de zonde. Ze kunnen dan ook niets anders meer doen dan tegen Gods volk. Of niet, ik bedoel, zij kunnen niets anders meer doen tegen Gods volk dan hen met verbazing nakijken hoe zij omhoog gaan naar de hemel, in de wolk, terwijl zij zelf achterblijven op deze vreselijke aarde. Geen redding meer mogelijk, want er is geen evangelie van Jezus Christus meer op de aarde. En op dat moment vindt er een enorme aardbeving plaats, waarbij 7000 met name bekende personen omkomen. De overige van de mensen kunnen dan ook niet anders doen dan bang worden en God de eer geven. En dan staat er: het tweede wee is voorbij gegaan, zie, het derde wee komt spoedig. Op dat punt zijn we gebleven en vandaag gaan we verder met die studie. Laten we Openbaring 11, vers 11 tot 19 lezen. En na die 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. Dat gaat dus over die getuigen. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden 7000 met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan, zie, het derde wee komt spoedig. En dan lezen we over de zevende engel. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld van onze Here en van zijn Christus zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op een troon zitten, wierpen zich met hun gezicht de aarde en aanbaden God en zeiden: wij danken u, Here, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Gods universele volk is op bevel van de Almachtige opgenomen in de hemel en de mensen die God niet gediend hebben zijn achtergebleven op de aarde, waar geen woord van God meer aanwezig is, waar geen getuige van Gods grote liefde en zijn woord meer aanwezig is. En dan blaast de zevende engel op die zevende bazuin. Op dat moment klinken er luide stemmen in de hemel die zeggen: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En die 24 ouderlingen voor Gods troon buigen zich met hun gezicht naar op de aarde. Er staat letterlijk: ze vallen neer op de aarde, ze werpen zich neer op de aarde en dan bidden God met een dankgebed. Wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Wauw! Wat een lofprijzing voor onze grote God. De weeën op aarde die Gods volk om zich heen zag gebeuren, zijn voorbij en zijn voltooid. En Gods volk is vervolgens opgenomen in de hemel. Op een andere plaats staat, dat hebben we ook al eerder gelezen, dat Jezus komt en Gods volk stijgt omhoog naar Jezus toe in de wolk. En dan gaan ze samen omhoog. Oh, wauw. Wil je daarbij zijn, broeder en zuster? En geliefde toehoorder? Dat kan. Dat kan. Maar, De zondige tegen God rebellerende mensen, de demonen en de Satan zijn achtergebleven op de aarde. De aarde is daardoor een totale liefdeloze plaats geworden. De hel op aarde, zouden we zeggen. Want er bestaat geen liefde meer. De zonde is in al zijn vormen achtergebleven op de aarde bij die mensen. De demonen en de Satan. Gods geest heeft zich teruggetrokken van de aarde. En daardoor is er dan geen genade, geen liefde, geen goedheid meer op de aarde. Het is verworden tot een vreselijke plaats. En dan bidden die ouderlingen verder en de volken zijn toornig geworden en die toorn is gekomen, daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Geliefde luisteraar, Gods wraak zal bitter zijn voor diegene over wie hij deze uitstoort. God heeft zoveel geduld gehad dan. Heeft nu nog steeds zoveel geduld. Want dat tijdstip van het grote oordeel is er niet gekomen. Maar het komt wel steeds dichterbij. Met elke seconde, elke fractie van een seconde, elke seconde, elke minuut, elk uur, elke dag, komt die dag en tijdstip dichterbij. Hoe meer mensen zich van God afkeren, hoe goddelozer en slechter het op de aarde wordt. De mensen vernietigen de aarde, staat er geschreven. De mens vernietigt de aarde omdat zij God ongehoorzaam zijn. Waarin dan? Geliefde luisteraar, is heel simpel dit antwoord. Door een egoïsme en afgoderij. Ja, maar ik ben een atheïst. Ik geloof nergens in. Jawel. U gelooft in uzelf. U gelooft in de godheid in uzelf, in de almacht van uzelf, terwijl u maar een nietig mens bent. Een ziekte komt, een tegenslag komt, en u hebt niks meer. Zelfs uw gezondheid niet meer. U bent een zielig, armzalig mens geworden. Egoïsme. Om alleen aan hun eigen welzijn en welbevinden te denken, in plaats van aan een ander. Zoals God dat bevolen heeft in zowel het Oude als het Nieuwe Testament, in het grote gebod, het samenvattende gebod, heb de ander lief als jezelf. Heb ik nog niet eens over God, want dat hoort erbij. Heb God lief, op de eerste plaats. Afgoderij door een jacht naar geld. Onverzadigbare jacht naar geld, geld en meer geld. Om voor zichzelf goed te zorgen en voor zichzelf, dat past dan ook hun vrouw of vrouwen en kinderen in, hun huisdieren, hun auto, hun huis, hun vakantiehuis, hun jacht, hun vliegtuig, hun helikopter, hun raket naar de maan. Alles past daarin. Zodat zij zich in weelde en luxe kunnen wentelen. Dan heeft de mens arm en rijk, maar dan ook alles voor over. Of de mens arm is, of dat hij al rijk is, voor dat geld, voor dat afgoderij van het geld, heeft de mens alles voor over. Als ik kijk bijvoorbeeld naar andere culturen, en dan pak ik even een voorbeeld, waarvan ik het een en ander inmiddels weet, van een cultuur in Suriname. Daar hebben ze een soort medicijnman of vrouw, en die daar waarzeggers, waarbij ze kunnen komen om te bidden, om slechte dingen weg te doen uit hun leven, door middel van allerlei rituelen. Maar wat moeten ze doen daarvoor? Die persoon geld geven. Anders doet hij niks voor hen. En dat is juist de grote leugen. Waarom moet je geld geven om gelukkig te worden? Waarom moet je geld geven om tot een God te kunnen bidden? Waarom moet je daar geld aan geven? Helemaal niet. Dat is onzin. Maar daar kom ik dadelijk nog op uit. Wat doet de mens allemaal hier op aarde? In welk opzicht vernietigt de mens deze wereld? Ik ga een lijstje opnoemen die ik heb opgeschreven. En ongetwijfeld zijn er nog veel meer dingen en heb ik dingen samengevat die je helemaal kan uitkristalliseren tot het meest vreselijke wat je je kan bedenken. En ook wat je niet kan bedenken en het toch gebeurt. De mens maakt een broeder en een zuster tot slaaf. Om voor zich te werken, in allerlei redelijk normaal werk, in illegaal werk, ongezond werk, vernietigend werk, in oorlogvoering, in crimineel werk. Daarin heb ik het samengevat. En denk dan aan industrieën waar mensen ziek van worden door het ongezonde werk dat ze doen. Denk aan de uitstoot van industrieën waar de omgeving en de aarde last van krijgt en ziek van wordt. Denk aan het kappen van oerwouden die we nodig hebben om zuurstof uit te krijgen. Denk aan de prostitutie en mensenhandel. Denk aan allerlei vormen van misbruik van zwakkeren en mensen in nood, kinderen tot en met ouderen. Denk aan de hardheid in wet en regelgeving waar de mensen in nood terechtkomen, in plaats van dat ze geholpen worden. Denk aan corruptie, waar de misdadigers hun straf ontlopen. Denk aan de verhardende en steeds meer individualistischer wordende maatschappij. Denk aan allerlei bijgeloof en afgodendiensten, religies, waardoor dieren uitgeroeid worden omdat bepaalde lichaamsdelen van die dieren bijzondere krachten zouden hebben. Denk aan de overdaad van de rijken en verspilling van voedsel, waardoor de armen niks te eten hebben. En de rijken hun overtollig ingekochte voedsel weggooien. Denk aan onzinnige gebruiken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan het tomatengevecht in Pamplona in Spanje, even uit mijn hoofd. Waardoor enorme hoeveelheden tomaten, dus eten, vertrapt en verspild wordt. Denk aan, vul maar zelf aan en vul het maar zelf verder in. De moraal van de mens, broeders en zusters en geliefde toehoorders, evalueert niet, maar devalueert. Steeds meer en verder van God af. God zij dank en geloofd en geprezen tot alle eeuwigheid, dat God daar een einde aan maakt. Want de mens zondigt en rebelleert tegen God door geen goed rentmeester te willen zijn over de aarde en alles wat erop leeft en dat de aarde biedt aan grondstoffen tot hulp van de mens. Laat ik u een bijbelgedeelte hierover lezen, zodat u zelf leest wat God zegt over een trouwe en een ontrouwe rentmeester. Vergelijk dat met uw levensinstelling en handelen. Daar kun je zelf het allerbeste. Daar ga ik niet aan beginnen. Ik lees u dus voor uit Lucas 12, de verse 41 tot en met 48. En Petrus zei tegen hem, dat is Jezus, Heere, spreekt u deze gelijkenis tot ons of ook tot ons allen? Dat gaat dus over het voorgaande gedeelte. En de Heere zei, wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester die de Heer over zijn huisbediende zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hen toekomt? Zalig de slaaf die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. Werkelijk, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. Als de slaaf echter in zijn hart zal zeggen, mijn Heer blijft nog lang weg, en hij zou beginnen de knecht en dienstmeisjes te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden. Dan zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En hij zal hem in stukken houden en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. En de slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft, en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. Wie echter de wil niet gekend heeft en dingen heeft gedaan die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden. En van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, in dit gedeelte hebben we dus gelezen hoe God redeneert en oordeelt over rentmeesterschap. Wij hebben de plicht, of je dat leuk vindt of niet, het is gewoon een zuivere morele plicht die God ons heeft opgedragen om voor elkaar te zorgen. Zijn we in posities waarin we zeggenschap over andere mensen hebben, dan is het onze verantwoording om voor onze medewerkers goed te zorgen. Doen we dat niet, dan zal God dat uit onze hand eisen en zal hij ons straffen. Zijn we niet in die positie, maar hebben we toch een goed leven, dan is het onze plicht om voor minder bedeelden te zorgen. Te beginnen bij de huisgenoten God, oftewel onze broeders en zusters. Doen we dat niet, dan zijn we net zo nalatig en worden we ook gestraft. Nemen we dit universeel, dus trekken we dat breder voor iedereen, dan staat aangeschreven dat we allemaal voor elkaar moeten zorgen. Doen we dat niet, dan zijn we schuldig voor God en worden we op een dag gepijnigd. Die pijniging is niet maar eventjes, maar we hebben eerder al in deze serie geleerd, en we komen daar straks nog op terug, dat dat voor eeuwig zal zijn. Zo nauw neemt God zijn gebod aan ons om elkaar lief te hebben als dat we onszelf lief moeten hebben. Of lief hebben, bedoel ik. En dat we God moeten lief hebben en aanbidden en gehoorzaam moeten zijn aan al zijn geboden. Niet eentje uitgezonderd. Als we dat doen, dan zijn we trouwe rentmeesters. En doen we goed met de bezittingen van onze Heer, want niks, maar dan ook helemaal niks, zelfs ons eigen lichaam niet, is van ons. Het is allemaal van God. En hij heeft ons dat allemaal in bruikleen gegeven, in rentmeesterschap, om er wat goeds mee te doen, tot eer van de grote almachtige God. Dat gaat ver, hè, broeder en zuster en geliefde toehoorder. Denk daar eens even goed over na. Dat alles wat we hebben, zelfs ons eigen lichaam, onze gezondheid, ons denken, ons handelen, onze kracht, alles, maar dan ook alles wat we hebben, en wat we krijgen, wat we kunnen kopen, is allemaal van God. En God eist van ons dat we daar wat goeds mee doen. Voor elkaar en voor zijn werk. Tot eer van hem. En daarmee kom ik dus uit bij dat grote gebod. En dat lezen we in Matteüs 22, vers 34 tot 40. Waar staat, toen de Farizeeën dat gehoord hadden, dat hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, neem dit gebod serieus. Want dit is de enige manier om goed rentmeesterschap uit te oefenen op de aarde. Waarom? Omdat we, als we dat gebod houden, rekening houden met Gods wil. En Gods geboden die wij allemaal, kunnen lezen in de Bijbel. En als we deze wet van God volgen, dan doen we automatisch goed aan de ander. En dan houden we rekening met de ander. En dan houden we rekening met generaties na ons. In alles wat we doen en laten en besluiten. Als onze regeringen en de machthebbers op aarde deze geboden zouden uitvoeren, dan hadden we geen schadelijke producten op de markt. Dan hadden we geen schadelijke productieprocessen. Dan hadden we geen oorlogen en onderdrukkingen. En dan hadden we hier met andere woorden de hemel op aarde, het paradijs. Helaas is dat niet zo. Maar wat kunt u doen? Wat is uw plicht om een goed geestelijk leven te leiden? Te leiden, ook, maar ook te wandelen. Ik lees u voor met wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Thessaloniki. En dat staat dan in Thessalonicenzen 5, vers 12 tot 22. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven, terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op, dat niemand een ander kwaad met kwaad vergaalt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Als u dit doet, dan leeft u dus een geestelijke wandel naar de wil van onze grote God en Vader in de hemel. Dan hoeft u niet bang te worden aan de gedachte van het grote oordeel dat gaat komen op dat tijdstip als God zijn universele volk en alle ook aan God ongehoorzame rebellerende mensen uit alle tijden bij zich roept om geoordeeld te worden. Als God het vonnis velt over onze levenswandel en houding ten opzichte van Hem en zijn woord en zijn geest aan elkaar, dan kunnen we ons verheugen op het ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Maar, als u op die dag en tijd geopenbaard krijgt dat u niet gehoorzaam bent geweest aan God en zijn woord en zijn geest, en uw houding gericht was op uzelf in plaats van op God en uw naaste lief te hebben als uzelf, dan wacht u een vreselijk oordeel. In vers 18 van ons te bestuderen hoofdstuk lezen we namelijk het volgende. Dat is Openbaring 11, vers 18. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Je zult u misschien denken, nou prima toch? Dat is wat ik en met mij bijna de hele wereld gelooft. Als ik dood ga, dan ben ik dood, vernietigd. Nou en? Dan is het afgelopen en heb ik toch geleefd hoe ik wilde leven. Heb ik alles eruit gehaald wat eruit te halen valt? Ja, nou prima toch? Ja, geliefde luisteraar, als u zo denkt, dan denkt u, ja, dat zou fijn zijn. En dat zou ook fijn zijn voor u en alle goddelozen die God lasteren en zijn geboden vertrappen en zijn kinderen vervolgen, toch? Helaas voor u staat dit er niet. Want laten we dit zinnetje maar eens wat meer bestuderen, zodat u als ongelovige weet wat uw loon zal zijn voor uw rebellie tegen God. En dan ga ik niet dit stukje van die zin ontleden verder. Nee, dan ga ik naar een ander hoofdstuk in hetzelfde boek. En wel Openbaring 20, vers 12 tot 15. Daar staat: en ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. Oeps, alles wordt opgeschreven. Het staat allemaal in de boeken. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in haar waren, en ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werd in de poel van vuur geworpen, dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te staan in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Hier lezen we dus dat er een eerste dood is, dat is de dood van ons lichaam. maar ook een tweede dood. En dat is dat degene die niet in het boek des levens staat geschreven, in die poel van vuur wordt geworpen. Dan moet je niet denken van, oké, prima, dan word ik vernietigd in die poel van vuur, dan wordt mijn zieletje, die wordt dan verbrand, gecremeerd en dan is het ook voorbij. Nou, fijn. Dat is een paar seconden en dan is het ook klaar. Dan is mijn ziel ook weg als ik al een ziel zou hebben. Nou, fijn toch? Nee. Laten we maar eens gaan kijken wat er van plaats is. Die poel van vuur. En dan gaan we in datzelfde hoofdstuk een aantal verzen terug. Want Johannes noemt het hier de poel van vuur, omdat hij refereert naar wat hij daarover eerder schreef. En dan gaan we naar vers 10 van dat openbaring hoofdstuk 20. En de duivel die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Die poel van vuur en zwavel teert de ongehoorzamen tegen God dus niet letterlijk weg, waardoor ze er geen last meer van zouden hebben. Maar dit is dus een helse plaats, waar zij dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid, staat hier. En dit is dus een plaats van pijniging, geliefde luisteraar, die nooit meer ophoudt, want eeuwig is oneindig. Dat is dus ook een plaats waar geen uitgang is, geen escape, geen mogelijkheid tot ontsnapping eraan. Geliefde luisteraar, dat is de plaats waar u uw loon krijgt over uw ongehoorzaamheid en rebellie tegen die almachtige God en zijn geboden en zijn woord en zijn kinderen. Een pijniging van dag en nacht tot in alle eeuwigheid. Het houdt dus nooit, maar dan ook echt nooit meer op. U zult elke seconde onophoudelijk worden gepijnigd, zonder hoop of zicht op een beëindiging daarvan. Er is geen ontkomen aan. Geen ontsnappingsmogelijkheid. U kunt zich daar niet een weg eruit graven. U kunt niet kijken hoe u iets kan omkopen om een sleutel te krijgen om die poort van die gevangenis open te krijgen. En weg te vluchten. Er zijn geen rioolbuizen waar u in kunt kruipen om vervolgens in een of andere bazin terecht te komen en van daaruit te ontsnappen. Hoe smerig die gedachte ook is. Want dan ben je weg uit de pijn. Dat gaat niet. Er is geen einde. Je wordt onophoudelijk dag en nacht gepijnigd. Op een andere plaats, kijk die maar terug in deze serie, of luistert u het maar terug in deze serie, er staat dat dat onder het toeziend oog is van de heilige engelen ook nog. Dus er is ook nog controle op u. Er staan heilige engelen om u heen die zien en die kijken hoe u dag en nacht gepijnigd wordt. Is dat een plaats waar je naartoe wil? Is dat uw keuze van uw eeuwige bestemming? Dat meen je toch niet? Als dat uw keuze is, dan beseft u echt niet wat er van plaats is. Want als u dat zou beseffen, zou u dat echt niet willen. En als u hiervan bent geschrokken, als u hiervan zegt, oh God, wat moet ik doen om daar weg te blijven? Dan kom! Dan buig u nederig in berouw voor die grote eeuwige God. Voor de Almachtige, voor Jezus Christus. Die u voor niets en gratis en voor niets die redding aanbiedt. In al zijn liefde en al zijn genade. Over alles, echt alle gedane zonden. U aanbiedt. Behalve de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is een ander thema. Dat voert te ver van u. Maar dan hebt u God al gekend. Maar als u God nog niet hebt gekend, zijn woord nog niet hebt gekend, nog geen vruchten van zijn geest hebt gesmaakt, de kracht en macht van Gods geest in uw leven nog niet hebt ervaren, dan kom, dan bekeer u van uw zondige werken en uw zondige gedachten, uw rebellerende gedachten, die zich laten verleiden door de leugen van de Satan en de wereld, die leugen lief heeft. En word een kind van God, gered voor de eeuwigheid, om deel te hebben aan het eeuwige loon dat God heeft bestemd voor al zijn kinderen. Wat boeit u nog aardse rijkdom, eer en macht? Dat is allemaal tijdelijk. En dat terwijl er een gouden kroon op u ligt te wachten. Een bruiloftsmaaltijd klaar staat voor u om aan deel te nemen. En één te worden in het eeuwige Jeruzalem op die nieuwe aarde met God als tempel in ons midden. Die tussen ons in komt wonen en in ons komt wonen. En dat is een plaats waar geen zonde, ziekte en verdriet, misleiding, leugen en wat u maar allemaal voor zonde kunt verzinnen en gevolgen van zonde kunt verzinnen, meer aanwezig is. Het is een plaats die 1000% goed is. 100% is volmaakt. Maar God is nog veel meer dan volmaakt. Dat is niet een beetje goed. Dat is ook niet half goed. Dat is volledig goed. En dat is het eeuwige loon voor diegenen die staan opgeschreven in dat boek van het leven. Broeder en zuster en geliefde luisteraar, ik roep u op in de naam van de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, die is en die was en die komt, die drie enige God, om zijn geboden en zijn woord in acht te nemen, in volledige gehoorzaamheid, tot in het kleinste, en hem trouw te zijn tot in de dood, om vervolgens opgewekt te worden, en omhoog te gaan tot hem die ons roept, om bij hem te komen wonen tot in alle eeuwigheid, en het eeuwige loon in ontvangst te nemen. Broeder en zuster en geliefde luisteraar, ik wens u dat alle toe. Ik sluit deze serie af met Christus' bevestiging van zijn woord, Openbaring 22, vanaf vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente voor deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom! En laat hij die het hoort zeggen, kom! En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van dit boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad en van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ik kom, Heere Jezus. Nee, dat staat er niet. Dat staat, ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Laten we God danken voor zijn heerlijk woord, met een biddend hart deze serie overdenken en de week die voor ons ligt. Ik wens je allen een door God rijk gezegende Sabbat en week toe. Amen. Laten we samen nog danken. Vader en God in de hemel, ik dank u voor dit kostbare woord dat u ons hebt geopenbaard. Het is een boek vol openbaring over de toekomende dingen en de dingen die al gebeurd zijn en de dingen die gebeuren staan. En Heere, vandaag hebben we een serie afgesloten, de zeven engelen met de zeven bazuinen, die de oordelen, de weeën van u hebben aangekondigd met het blazen, wat dan in vervulling zal gaan. En vervolgens die zevende engel die de bazuin blaast en dat u uw volk roept en omhoog laat komen, dat het einde van alles daar is en dat hij in ieder oordeelt naar datgene wat hij heeft gedaan hier op aarde. In zijn leven dat van u is en dat u ons in bruikleen hebt gegeven. Om als goed rentmeester daarover te zorgen, daarvoor te zorgen en daarmee te werken tot eer van u en uw werk en uw volk, om aan u te dienen zoals u dat van ons vraagt en wilt, en om elkaar te dienen zoals we zelf gediend zouden willen worden en behandeld zouden willen worden. En heren, daarin is geen discriminatie mogelijk, maar heren, daarmee praten we ook niet de zondige werkwijze en de zondige denkwijze van deze mensen in onze tijd goed. Want wat zonde is zonde, en wat goed is goed. Wat rechtvaardig is rechtvaardig, en wat schuldig is schuldig. En heren, dat gaan we niet goed praten. Dat staat in uw woord. En heren, we danken u dat u recht bent, dat u rechtvaardig bent, dat uw woord als een scherp zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard, scheiding maakt tussen goed en kwaad. Tussen een scheiding maakt tussen rechtvaardig en onrechtvaardig. En een scheiding maakt tussen God dienend en vrezend en goddeloos. En heren, die scheidslijn is duidelijk. Die scheidslijn is scherp. Er staat een kloof tussen die twee partijen in, die niet overbrugd kan worden anders dan door het kruis. Dat het is alleen maar mogelijk voor de onrechtvaardig om door bekering, door uw werk op Golgotha, te komen tot rechtvaardiging. En heren, dat wensen wij alle mensen toe. We weten dat lang niet alle mensen daarvan gebruik zullen maken. Maar heren, laat het zo zijn dat diegenen die deze preek hebben gehoord, die deze serie hebben gehoord, heren, waar nog zoveel meer diepgang in gelegd kan worden ook, maar dat is voor de toekomst, dat ze aangespoord zullen worden om u te gaan dienen, om u te gaan zoeken, om u te gaan volgen, om vergeving te vragen aan u, en om een kind van u te worden, om toegevoegd te worden aan ons als universele volk van u, als uw gezin. O God, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat dit de boodschap is van al deze waarschuwingen, van al deze bazuinen die klinken op Sion's muren, dat de mensen opgeroepen worden en gewaarschuwd worden om een ziel in veiligheid te brengen, om een ziel te gered te laten worden door uw genade, door u, o Heilige Geest, en door uw werk, o Jezus Christus, wat u volbracht hebt op Golgotha en op Paaszondag bent opgestaan en daarmee de dood hebt overwonnen en de macht van de Satan hebt gebroken en ons de macht hebt gegeven om over duivelen te heersen, zodat we ze uit kunnen drijven, zodat we mensen kunnen bevrijden van de ketenen van de zonde, als ze daartoe bereid zijn en geloven in u. O God, help ons daarbij om als uw volk deze wonderen en tekenen te doen, zodat mensen tot bekering zullen komen, dat mensen gered zullen worden en u zullen eren tot in alle eeuwigheid. En heren, help ons ook daarbij om daarin ons dienstbaar op te stellen. Om met macht van koningschap, om met regeren en macht van, die u aan ons hebt gegeven en die u van de Vader hebt gekregen, om daarmee te regeren en daarmee de mensen te plagen tot redding, tot waarschuwing van hen, om gered te worden, niet zomaar. Niet als straf, want dat doet u, maar om ze juist te bewegen tot redding. En heren, om ook als priesters te dienen, in dienst van u, in de heilige tempel van uw heilig volk, van uw heilig woord, te dienen op deze aarde, zodat we de mensen om ons heen dat zullen zien, dat we hen ook lief hebben, of ze u dienen of niet, dat we hen lief hebben, maar hun werken verafschuwen, als die zondig zijn. En heren, zo zegen ons als uw volk, zegen ons in het werk dat we doen voor u, zodat dat ja, loon zal opbrengen, niet alleen voor ons als uw volk, voor aan dienstknechten, voor daarmee een loon te verdienen, want we verdienen dat niet. Maar wel die beloning die u ons hebt beloofd in ontvangst te mogen nemen. En dat we mensen mee mogen nemen naar u, zodat ze ook zij dat loon zullen krijgen, want dat is het doel hiervan. En heren, daarom preek ik hier. Daarom schenk u mij de wijsheid en het inzicht in uw woord, om die lessen die u mij hebt geleerd, om die door te geven aan de luisteraars die dit horen. En heren, zo zegen ons allen. Zegen deze Sabbat ook. En zegen ons in het overdenken met een biddend hart van deze preek en deze prekenserie. Ik dank u voor alle dingen. Om Jezus wil alleen. Amen.